Wij hebben vorige keer stilgestaan, eerst bij de uitspraak tot Petrus met name. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En we hebben ook stilgestaan bij 1 Timotheus 3, waar de gemeente genoemd wordt als huis Gods, als pilaar en vastigheid der waarheid. Want een van de functies van de gemeente is dat daarin de waarheid, het woord van God namelijk, bewaard zal worden. Dat wil zeggen in de gemeente als geheel en daarmee natuurlijk in de individuele leden van de gemeente ook vanzelfsprekend. Dat was de functie van Israël in oud-testamentische tijd. Dat is een van de functies van de gemeente in nieuw-testamentische tijd. Het is de Bijbelse gedachte op grond waarvan die leer bestaat van dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Want tot op zekere hoogte is dat juist. Het hangt er maar vanaf wat men daar precies onder verstaat. Maar goed, daar hebben we het later nog wel een keer over. Want ook in de Bijbel wordt er uitgebreid op teruggekomen. Maar hier sta ik nog even stil bij die uitspraak in Matteüs 16 was het. Hè? In vers 18. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, want de man heette Simon. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ik vind dat het leuk, want dit is een van de versen die van oudsher, dat is klassiek, wordt aangehaald om te laten zien dat als je de Bijbel leest en bestudeert, dat het de moeite waard is om de diverse teksten te lezen, waarbij je elke keer als je het vers leest de klemtoon één woord verschuift. En als je dat hier doet, dan vind je meteen heel wat belangrijke waarheid terug, namelijk. Hè? Op deze Petra, op deze rots, op deze woorden van Petrus wordt de gemeente gebouwd. Begrijp je me goed? Er is maar één gemeente, die geacht wordt trouwens ook haar eenheid te bewaren. Daar hebben we het ook later nog over. Er is maar één gemeente en die zou gebouwd worden op deze woorden van Petrus, namelijk, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Waar men dat niet gelooft, heeft men met die gemeente niks van doen. Daar begint het mee. En daarna staat er op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen? Want een van de belangrijke waarden, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik vind het zo onbenullig en vanzelfsprekend, maar het schijnt toch nodig te zijn soms. Het punt is namelijk dat die gemeente op dit tijdstip dat deze woorden gezegd worden, nog niet bestond. Zie, de gemeente, de kerk, in wat populairder Nederlands, ontstond pas, dat wil zeggen, begon pas te bestaan, of wie zeg je dat, werd opgericht, kan ook, werd geboren, mag ook nog, ter gelegenheid van en op grond van de opstanding van Christus. Met andere woorden, noem maar een paar, hebben we zo noemen, Abraham, Isaac, Jacob, David, zo een paar overslaan, Mozes blijft altijd, nou goed, maar die hoorden niet tot de gemeente, tot de kerk. Die bestond namelijk helemaal niet. Dat ze gelovigen waren, is waar. Wedergeboren waren ze niet, want er was niemand. Daar komt trouwens ook niet. Daar wachten ze allemaal op, die oud-testamentische gelovigen. Zie? Je kunt ze rekenen tot wat bij gelegenheid genoemd wordt het gelovig overblijfsel. In de zin van, er was altijd op aarde, maar ook in Israël, een gelovig overblijfsel. Namelijk een minderheid die zijn vertrouwen gesteld had op het woord Gods en om die reden als gelovig beschreven wordt, want dat is wat geloof is immers, hè? Vertrouwen op het woord Gods en daaruit leven. Maar de kerk, die bestond niet. Sommigen waren Israëlieten, anderen weer niet. Abraham bijvoorbeeld was geen Israëlieten, dat weet u, hè? Ook geen Jood trouwens. Dat is ook technisch niet mogelijk, heb ik uitgerekend. Want Jood wil zeggen afstammeling van Juda. En je kan Abraham niet van beschuldigen dat hij van Juda van Joodse afkomst was. Want Juda was een achterkleinzoon, als ik het me goed herinner. Ik vind het altijd lastig hoor, al die generaties daar even uit elkaar houden in de gauwigheid. Maar het zijn zo van die dingen, die moeten toch wel eens genoemd worden. Ik weet dat men maakt gebruik van de term de kerk der eeuwen. De hele uitdrukking komt in de Bijbel niet voor, dat in de eerste plaats. Maar bovendien heeft men dan over eeuwen teruggrijpend naar het verleden en doet men net alsof, Adam of zo, ik weet niet wie men er allemaal toe rekent, maar dat die mensen allemaal lid waren van de kerk. Ik vraag me af van welke, de Neder-Duits gereformeerde of zo? Dat was toch de enige echte kerk, als ik het goed begrepen. Maar dat is pas sinds 16 zoveel. Of was het 17? Dat wil ik afwezen. Na Christus wel te verstaan. Ik bedoel, dat zijn van die dwaze ideeën. Je hoeft er maar even tegenaan te blazen en dan valt het vanzelf om. Maar waarom ze in stand gehouden worden, ontgaat mij volkomen. Het is ook volkomen onbijbels. De gemeente, de kerk, is een volk, laten we maar zeggen een volk, er zijn andere termen voor ook, maar is een volk waarvan de Heer Jezus Christus het hoofd is. En in Bijbels jargon wil dat zeggen dat hij daar de eersteling van is. En dat staat er ook. De eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn. Hij is de eerste, heeft eerst geboorterecht, is uit de dood opgestaan en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek aangesteld. En aangesteld daarmee als hoofd van de gemeente. Die nog niet bestond, maar die daarmee tot stand kwam, uiteraard. En dus blijft het op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen? Zal ik mijn gemeente bouwen? Dat was nog niet gebeurd. Ongeacht het feit dat het woord gemeente ook in het Oude Testament, ik moet aarzelen even, want dit Nieuwe Testament is Grieks en het Oude Testament is Hebreeuws. Maar ongeacht het feit dat het woord gemeente, of althans het Hebreeuwse equivalent van dit Griekse woord, in het Oude Testament ook al gebruikt werd, maar niet ter aanduiding van wat hier de gemeente heet. Dan gaat het over Israël. Wat het woord zelf betekent, daar hebben we het later ook nog wel weer een keer over. Maar het gaat maar om het beginsel. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat duurde niet lang meer voordat de Heer daaraan zou beginnen, maar dan toch altijd nog een paar jaar. Zie? En ik zeg altijd een beetje laconiek en enigszins spottend, nou ja, tegen dat het Pinksteren wordt, dan weet men ineens weer dat de verjaardag is van de kerk, want daar heeft men het dan over, daar ken ik die uitdrukking ook van. De verjaardag van de kerk. En Pinkster is ook altijd de motivatie om er dan maar weer op uit te gaan met het evangelie. Want ja, de Pinksterdag werd het evangelie voor het eerst gepredikt. Aha, onthouden de rest van het jaar. Daar werd het voor het eerst openlijk gepredikt. Dat is ook zo. Dat staat er zelfs in Handelingen 2 enzovoorts. Dus hoe dat ook zij, de gemeente, de kerk, de Nieuwtestamentische kerk, of hoe je dat maar noemen moet, die gemeente waarvan wij als gelovigen nou eenmaal lid zijn, al hebben we ons nooit officieel aangemeld, maar waarvan we lid gemaakt zijn, die gemeente is ontstaan, is opgericht, of hoe je dat maar zegt, geboren mag ook nog, want het is ook nog bijbels, ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus, en hij was de eerste. En dezezelfde Petrus, tot wie dit gezegd wordt hier in Matteüs 16, vertelt dat ook precies zo later in Handelingen 2, als hij voor het eerst het evangelie openlijk mag prediken, dat zegt hij er ook bij, of zullen we zeggen, dat is de gelegenheid waarbij hij de hem toevertrouwde sleutel ook inderdaad gebruikt. Want dat staat erachter, hè? Ik zal u geven de sleutelen enzovoorts. Goed, maar eerst verzacht hij nog, hè. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, is één ding, het moest nog gebeuren. En daarna, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daarom vind ik het zo leuk dat het klassiek is, hè. Staat in de oude lesboeken, handboeken. Je moet alle woorden even een keer de klemtoon geven, om precies te lezen wat er staat, hè. En dat doen we dan ook maar. Wie zou de gemeente ook alweer bouwen? Nou, daar hebben we een comité voor samengesteld. En die vergadert daar nu over, maakt een beleidsplan en enige prognoses voor de toekomst. Houdt zich ook bezig met budgettering enzovoort. Dat hebben we tegenwoordig uitgevonden, zuster. Maar mijn Bijbel zegt, of de Heer zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat wil niet zeggen dat hij niet gebruik maakt van allerlei middelen. Maar het wil wel zeggen dat hij het doet. En zo, wat zegt de Bijbel ook alweer, die spreuk, die moesten wij vroeger ook leren. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs voegen, zoiets, hè, deszelfs bouwlieden. Er staat ergens in de Bijbel, geloof ik, maar ik zou niet weten van. Hey, in Psalmen? Ja, zie. Nou goed, dat zijn oude bekende kreten, maar men schijnt die dingen vergeten te zijn, hè. En dat huis, dat is niet uw leven of zo, dat is de gemeente als zodanig. Dat zal gebouwd worden, eventueel met een toepassing daarnaast op het huis Israëls. Maar goed, daar is nu eenmaal een samenhang tussen op een of andere wijze. Maar hoe dan ook, de Heere zou het huis bouwen. En dat veronderstelt niet dat er daarnaast geen bouwlieden zijn, Maar het wil wel zeggen dat als de Heer het niet doet, dan kunnen die bouwlieden zich wel druk maken. Dat doen ze ook. Maar het helpt niks. Dat zet geen zoden aan de dijk. Dat zal wel niet in de Bijbel staan. Kom, een Urker-uitdrukking wezen, lijkt mij. Het zet geen zoden aan de dijk. Nee, precies. Dus de Heer zou zijn gemeente bouwen. Bovendien, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat wil zeggen, hij bouwt niet de onze. En we kunnen ons wel verbeelden dat de gemeente van ons is, of dat er zoiets bestaat als onze gemeente. Begrijp je me goed? Ik heb geen bezwaar tegen de uitdrukking onze gemeente, zolang wij daaronder bestaan. Het is de gemeente waar wij bij horen, nou eenmaal. Maar dat het ons eigendom is, of dat we het daarin voor het zeggen hebben, ja, dat is een heel ander ding. Het is de gemeente van Christus. Het heet trouwens ook de gemeente Gods, en zo zijn er nogal wat van die uitdrukkingen. Maar het blijft dus in beginsel zijn gemeente, omdat hij het hoofd is, het enige. En hij is niet weg, hè? Ik bedoel, de Rooms-Katholieken hebben vroeger ooit een keer uitgevonden, want ooit een keer, dat is Rooms-Katholieken, die hebben ooit een keer uitgevonden dat bij afwezigheid van de Heer hij een plaatsvervanger heeft op aarde. Ik moet u zeggen, de Heer is niet afwezig. En voor zover hij wel afwezig is, zijn wij ook afwezig, dus het telt toch niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus je zegt, maar de Heer is hier toch niet op aarde? Zeg ik, nou, wij ook niet. Wij hebben ook een hemelsburgerschap ontvangen, daar is onze wandel. We zijn namelijk met Christus gezet in de hemel. Dat wil zeggen, hij is met ons en zorgt voor ons. En beter nog, wij zijn bij hem, want we zijn tot hem genaderd. En we ontvangen van hem hulp, dat wil zeggen, hij zorgt voor ons. We ontvangen van hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Of hoe dat maar heet, mag in de Hebreeënbrief. Hij heeft geen plaatsvervanger nodig. Hij bedient zich wel van zijn dienstknechten, van personeel, om zo te zeggen. Maar een plaatsvervanger heeft hij niet, is maar één hoofd van de gemeente. En dat wordt ook omstandig uitgelegd, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12. Nou, laten we maar zeggen tot en met 14, maar in ieder geval 1 Korinthe 12. Daar hebben we het later ook nog een keer over, was de bedoeling. De Heer zou, of hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Het woord gemeente kom ik later op terug, maar eerst maar dat begrip bouwen. Het begrip bouwen veronderstelt wel degelijk dat het gaat om een huis. Nou, had u dat al gedacht, omdat er staat op deze Petra, dan wel met een verwijzing naar Petrus, dat is immers de rots. Zodat als je met aandacht leest, lees je inderdaad dat op dit fundament het een en ander zal gebouwd worden en dan kom je vanzelf terecht bij een huis. Dat is niet zo moeilijk, want we hebben vroeger dat liedje moeten leren, weet je wel. Wij moesten wat vroeger, hoor. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. En die wijs man is in de eerste plaats, zoals altijd, de Heer zelf. Dat je daar nog het een en ander van kunt afleiden en op lager niveau kunt toepassen, dat geloof ik inderdaad ook. Maar het beginsel blijft, dat bouwwerk is dat op die rots is die gemeente. Die gebouwd wordt op die rots. Zie? En die blijft staan. En ik denk dat dat huis op het zand, weet u wel, dat gewoon een beeld is van Israël onder de wet. Proberen een huis te bouwen, iets tot stand te brengen onder wettische beginselen. En dat zou niet stand houden. En in die dagen, zei de Heer Jezus, dat sprak hij die gelijkenis ook uit. Dit huis, dit rentmeesterschap, om weer een andere term te gebruiken. Deze bedeling, zei hij dus eigenlijk, dit rentmeesterschap zal van u worden weggenomen. Kan geen stand houden. Er komt wat anders voor in de plaats. Zie? De wet zal beëindigd worden, zal vervuld worden inderdaad, maar daarmee beëindigd. Daarmee zou een nieuw verbond aanbreken en een nieuw rentmeesterschap, zeg maar, een nieuwe bedeling, want daar komt het in de praktijk op neer. En dus, dat huis op het zand, och, dat verdwijnt, maar dat huis op de rots, dat is een uitbeelding meteen van de gemeente in de eerste plaats, daarna eventueel van heel het nieuwe verbond en de nieuwe schepping, maar goed, er zit dan nog meer aan vast. Maar in principe gaat het over die gemeente. Zou gebouwd worden als één bouwwerk. En via die uitdrukking bouwen komen wij enerzijds terecht bij bij dat begrip, zo, ik aarzel wat, want hoe moet ik het in vredesnaam zeggen? Want ik wilde het even kort zeggen, nog allemaal ter inleiding. Maar we komen terecht bij het begrip bouwer. Dat wil zeggen, de heer zelf zou de bouwer zijn van dat huis. Maar een bouwer is gewoon een zoon. Niet in het Grieks, ook niet in het Nederlands, denk ik, maar wel in het Hebreeuws. Ik doe dat nooit, maar eigenlijk zou je dan moeten kijken hoe men deze uitspraken vanuit het Grieks vertaald heeft naar het Hebreeuws, want er bestaat een Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament, hè, zoals u weet. Ik ben altijd bij gelegenheid even nieuwsgierig, wat zou daar nou staan, maar ik heb me nooit de tijd om het na te kijken. Het maakt ook verder niet zoveel uit. Je kunt hooguit vaststellen dat ze het misschien toch verkeerd vertaald hebben, maar dat schiet ook niet op, hè. Maar de begrip bouwer moet onder de Joden bekend zijn. Als de Heer dit in het Hebreeuws gezegd zou hebben, dat is waarschijnlijk niet gebeurd, maar dat doet er weinig toe. Maar als hij het in het Hebreeuws gezegd zou hebben, dan zou je hebben gesproken over zoonschap. U weet wel, de steen die de bouwlieden, de bouwers, deze komt primair uit Psalm 118, maar ook aangehaald in het Nieuwe Testament, hè. De steen die de bouwlieden, de bouwers. Maar er staat dus gewoon de steen die de zonen en daarmee ook de erfgenamen, de steen die de bouwers, de zonen verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen en hoe dat maar heten mag. Want de Joden, onder leiding van de Joodse leidslieden, waren de erfgenamen van dat huis, van de beloften gods, van die tempel, van dat nieuwe verbond. Ze waren daar de zonen van, zij waren daar dus ook de bouwers van. Want ik weet wel dat het langzamerhand allemaal wat ingewikkeld is, maar het idee is domweg dit, dat de bouwer de eigenaar is van het huis. Dat wij dat tegenwoordig met onze gecompliceerde samenleving en economie allemaal uit elkaar getrokken hebben, dat mag dan wezen, maar van oudsher, degene die het huis bouwt is de eigenaar van het huis. Normaal gesproken. Dat kost een boel tijd altijd om er even over na te denken, maar zo zit dat, hè. Degene die het huis gebouwd heeft, is de eigenaar van het huis. Men lezen, want je hoeft er niet echt ver voor weg, men lezen Hebreeën 3, waar het gewoon zo staat, hè. Er staat over Mozes, in verband met het oude verbond, en in relatie tot Israël. Mozes is getrouw geweest in heel zijn huis. Israël namelijk. Maar daar was hij dienstknecht in, staat er. Maar deze, Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, heeft zoveel meer eer of heerlijkheid ontvangen. Die is ook trouw in heel zijn huis, maar hij is degene die het huis gebouwd heeft en daarom krijgt hij meer eer. Hij is niet maar het personeel, hij is de eigenaar van het huis. Zie? En dat huis daar in Hebreeën 3 is inderdaad weer de gemeente uiteraard. Zie? Christus is hoofd van de gemeente, maar hij bouwt die gemeente ook. Mozes was hoofd van Israël, maar hij bouwde Israël niet. Dat deed ook de Heer en Mozes was alleen personeel. En vandaar die vergelijking. Maar de bouwer van het huis wordt geacht de zoon, namelijk de erfgenaam, de bezitter, want zo vertaalt men het woord zoon soms ook. Hij is de bezitter van het huis en zo is het maar net. Dus de ene kant, via dat ik zal mijn gemeente bouwen, komen wij terecht bij dat zoonschap. De zoon zou bouwen en hij is de eigenaar van het huis. En via dezelfde terminologie komen we inderdaad ook terecht bij al die andere schriftplaatsen in de Bijbel, waarin de gemeente niet alleen beschreven wordt als huis, maar met grote nadruk ook als tempel. Het is namelijk niet zomaar een huis, het is het huis Gods. Het huis Gods, welke gij zijt. God zelf zal daarin wonen, dan wel de waarachtige zal daarin wonen, dan wel de waarheid. Maar dat zou je dan liefst maar met een hoofdletter schrijven. De waarheid zal daarin wonen. De gemeente is een bouwwerk en zo wordt het op nogal wat verschillende schriftplaatsen beschreven. Maar ook die schuif ik nog maar even voor me uit. Waar ik het wel dan over wil hebben met u is over dat begrip gemeente. Dat woord dat hier vertaald wordt met gemeente, dus een woord wat de statenvertalers op een of andere wijze, ik geloof zelfs verzonnen hebben, maar dat doet er niet toe. Een woord waarin gezegd wordt dat het gaat om een eenheid. Gemeen, Maar het woord gemeen wil zeggen gemeenschappelijk dus. Maar gemeen komt eigenlijk ook maar gewoon van het telwoord één. Hè? Men is een eenheid. De gemeente is een eenheid. Dat is ook jammer. Dan zou ik het cynisch zeggen. Het is jammer dat de gemeente een eenheid is. Want er valt er voor ons geen eer meer aan te behalen. Hè? Wij hadden er zo graag een eenheid van willen maken. Maar helaas, dat kan niet. Want de gemeente is een eenheid. En omdat men het zelf wil maken, ziet men niet dat het dat al is. Maar het is inderdaad correct. Met alle respect voor de statenvertalers, heb ik dat vorige keer tegen u gezegd, geloof wel, hè. Ze hebben het woord kerk willen vermijden. Dat zou het meest voor de hand liggende begrip geweest zijn. Maar kerk is, het woord kerk betekent eigenlijk alleen van de Heer. Kyriakos of zoiets. Namelijk van Kyrios betekent het. En Kyrios is Heer. Dus het woord kerk wil zeggen dat wat van de Heer is. Daar is ook niet zoveel mee gezegd. En het heeft in ieder geval een andere inhoud dan het Bijbelse woord dat hier gebruikt wordt voor de gemeente. Maar de statenvertalers hebben het woord kerk willen vermijden, omdat voor het gemiddelde publiek van die dagen het woord kerk meteen oproept de kerk van Rome uiteraard. Dat was al sinds meer dan 1000 jaar zo, dus vooruit. En ze hebben het woord vermeden, daarom vinden we het in onze hele Bijbel niet terug. Maar de Heer zegt, op deze Petra zal ik mijn ecclesia bouwen. Nou weet ik niet hoe goed zijn toehoorders hier het Grieks verstonden, want dat is altijd nog maar de vraag. Maar iemand die het Grieks wel verstaat, zou ogenblikkelijk tot de conclusie gekomen zijn dat degene die hier aan het woord is, dus koning is. Als iemand zegt, ik zal mijn ecclesia bouwen, dan zegt hij dat hij koning is. Want de ecclesia is de term waarmee de Griekse volksvergadering wordt aangeduid, werd aangeduid van mijn part. In die betekenis kom je het zelfs nog tegen, ergens in Handelingen, van een of andere figuur, koning of stadhouder, wie er maar was, die de vergadering bijeenriep. Maar er staat er gewoon Ecclesia. Alleen het was niet de Ecclesia van de Heer, het was zijn Ecclesia, zijn volksvertegenwoordiging. Want de Grieken worden geacht enigszins democratisch geweest te zijn. Al moet ik erbij zeggen dat het dan toch anders democratisch was dan bij ons. Zij hadden namelijk weliswaar een volksvertegenwoordiging op een of andere wijze. Mensen die het volk vertegenwoordigden bij de kroon, dat wil zeggen bij de koning. Want het was toen allemaal toch wat simpeler georganiseerd. Dat scheelt een boel geld, zuster. Dan heb je ook niet zoveel ambtenaren nodig enzovoort. Het is allemaal veel makkelijker. Korte lijnen, noem maar op. Maar die volksvertegenwoordiging werd weliswaar gekozen, maar niet door het volk, maar door de koning. Hij koos zijn volksvertegenwoordiging. Dat is ook niks nieuws, want bij nader inzien vinden we dat zelfs in het Oude Testament onder Israël, waar Mozes belast was met de leiding van het volk, om zo te zeggen. Hij wordt zelfs, geloof ik, één keer ergens nog de koning genoemd. Dat was hij niet officieel, maar in de praktijk natuurlijk wel, hè, Mozes. En die had een schoonvader, en u weet hoe dat met schoonfamilie is, die bemoeit zich overal mee. Schoonvader, Jethro heette hij, of heet hij onder andere, want hij had nog een paar namen. Maar in elk geval, die zei tegen Mozes, Mozes, dat werk voor je is te zwaar om dat alleen te doen. Weet je wat je doet? Je moet een ecclesia aanstellen. Maar dat zei hij niet, want hij sprak geen Grieks. Hij zei, weet je wat je moet doen? Je moet wat mensen om je heen verzamelen die wat van je verantwoordelijkheden kunnen overnemen. Dus je kiest wat oudsten, want zo heten die mensen dan per definitie zelfs in het Nederlands. Je kiest wat oudsten uit Israël en die verzamel je, zet je bij elkaar en dat is dan, nemen dan verantwoordelijkheid van je over. En die vertegenwoordigden dus het volk bij Mozes. Ik denk nog altijd dat als er staat en het volk zei tot Mozes en toen zei Mozes tot het volk, denk ik nog altijd dat de man niet minstens 600.000 leden van het volk stond toe te spreken. Dat zou trouwens ook niet gekund hebben. He? Zelfs niet met een betere geluidsversterker dan deze. Doet hij het nog eigenlijk? Ja, hij doet nog. Dat gaat niet lukken. 60.000, dat is maar een tiende ervan, zou ook niet lukken. 6.000 lijkt me sterk. Maar gaat dus niet. Dus ik denk dat het allemaal gebeurde via een volksvertegenwoordiging die er in ieder geval bij gelegenheid was. Officieel. Wat er daarvoor was, weet ik niet. Maar doet er ook weinig toe nu. Maar het idee was dat Mozes die oudsten uit het volk zou aanstellen, zou verzamelen. Zie. En het doet zich dus bij gelegenheid ook voor dat die 70 oudsten, weet je wel, die krijgen allemaal een convocatie. Een papieren brief, denk ik altijd. Want het papier, dat weet u ook, is in Egypte uitgevonden, dus dat zal hij wel gehad hebben. Maar in ieder geval die 70 mannen, weet u nog, die kregen allemaal netjes een uitnodiging. Dat ze op de juiste tijd, op de juiste plaats zouden bijeenkomen voor één vergadering. Nou, zo werkt dat. Dat wil zeggen, niet van onderaf aangesteld, maar van bovenaf aangesteld. Of gekozen, aangewezen, zo u wilt. En dat is de Ecclesia. En dat is ook wat het woord letterlijk, dat wil zeggen etymologisch, betekent. Want in het Hebreeuws zou het geweest zijn kahal, dat woord. En dat vind je ook inderdaad in het Oude Testament. Want in de meeste gevallen waarin in het Oude Testament, in onze Statenvertaling, het woord gemeente staat, in de zin van gemeente, namelijk Israël, wat er voor door moest gaan, heet dat inderdaad kahal. En u herkent daar ogenblikkelijk het Engelse woord to call. To call. En dat hoor je met een beetje zo'n H erachter, voorzichtig ertussen uit te spreken. Dat weet u toch, hè? To call. Precies, kahal. Het is gewoon Hebreeuws. Al noemen wij het Engels, maar het is gewoon volstrekt hetzelfde woord. En hoe dat komt, daar hebben we het een andere keer ook wel weer eens over misschien. Maar dat woord is to call. De gemeente is geroepen, is called, is geroepen uit, nou ja, onze gemeente, die waarvan wij deel uitmaken, is een verzameling van mensen die geroepen is uit het volk, uit alle volken zelfs, zegt mijn Bijbel, als een volk van eerstgeborenen, een volk van eerstelingen, een volk van oudsten, enzovoorts. Want zo doet de koning dat. Die wijst mensen uit het volk aan. Ja, niet met een blinddoek voor. Of uit het telefoonboek. Hij weet wie die mensen zijn en hij weet waarom hij ze kiest. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is het probleem van ons soort democratie altijd, dat wij niet weten wie wij kiezen. En dus krijgen wij profielschetsen van de kandidaten enzovoort en fotootjes erbij, weet ik veel, allemaal niet wat er allemaal opgepoetst wordt om ons daarmee te beïnvloeden. Maar wie die lui zijn, op wie wij moeten stemmen bij gelegenheid, hebben wij geen flauw idee van. Dat is misschien wel goed ook, anders ging er niemand meer naar de stembus, zuster, maar die moet ik er weer uithalen. Ik heb daar niet zo'n hele hoge pet van op namelijk, hè. Ik denk dat een regeringsvorm waarbij van bovenaf geregeld wordt fundamenteel beter is. Dat het risico met zich meebrengt van corruptie enzovoort. Ja, dat is mij bekend, maar daar had ik het niet over. Ik ga ervan uit dat het functioneren gaat, hè. Ik denk dat een veel betere idee is. Maar goed, daar zullen we het ook verder maar niet over hebben. Bovendien, wat maakt het ook uit? God doet het zo. Die stelt van bovenaf zijn koning aan. Zei, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. De Heer Jezus namelijk. En hij is degene weer die aanwijst voor zijn gemeente en zegt, ik moet een volksvergadering hebben. Mensen die het volk bij mij vertegenwoordigen, maar ook andersom uiteraard. Ze vertegenwoordigen mij bij het volk. Ik heb zo'n ecclesia nodig, dus ik wijs die mensen aan. En ons is bekendgemaakt wie er aangewezen worden. En ieder die gelooft. U weet toch hoe dat zit? In de toekomst zal de Heer Jezus Christus zijn koninkrijk op aarde vestigen. Openbaren had ik ook kunnen zeggen. Niet vandaag, maar in de toekomst. Dat wil zeggen in de dagen van zijn wederkomst, om zo te zeggen. Dan zal hij zijn regering vestigen en ook presenteren aan het volk. Zit dit voor u? Zoals de koningin dan bij gelegenheid met die lui die net gekozen zijn. Niemand kent ze. Maar die staan dan op de trappen van het paleis, weet u wel, voor de foto. Ik vind het altijd leuk zoiets. Vooral om later nog eens terug te kijken nadat het kabinet is gevallen. Enzovoort, hè. Daar stonden ze toen nog. Daarna zijn ze van de trap gekwakt heet dat. Heb ik nagevraagd aan Rijk de Gooier. was een lied van, maar dat leg ik u een andere keer uit. Nee, maar serieus, zo werkt het ongeveer. God wijst aan, dan wil de Heer wijzen aan. Hij heeft gezegd wie hij aanwijst voor zijn gemeente. Die gemeente verzamelt hij nu, die ecclesia. En in de toekomst, als hij zegt, nou wordt het tijd om in de wereld orde op zaken te stellen. Dan zal hij zich aan het volk, aan de wereld, de volken dus, zal hij zich presenteren met zijn ecclesia. Zeg maar met zijn regering, om het niet al te moeilijk te maken. Dat is de gemeente uit onze dagen. En wie het daarvoor kiest, en ieder die gelooft, en ieder die nu in deze tijd, nog van eerstelingen zal ik maar zeggen, die in deze tijd de Heer Jezus aanvaardt als koning. Dat doet de wereld als zodanig niet. U en ik doen dat wel. En als eerstelingen worden wij verzameld tot één volk om straks te delen in zijn heerlijkheid. Dat is hoe het in elkaar steekt. Zie? En daarna komen de vragen erover, hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, goed, daar wordt nog wel het een en ander over verteld. Maar kijk, ik heb het nagevraagd aan de broer van de koning. En die heette Jacobus, de broer namelijk heette zo. Jacobus in Handelingen 15, die kent u toch? Zeg het met opzet zo, en was lid van de koninklijke familie, van het huis van David. En als dan inderdaad de Heer afwezig zou zijn geweest, dan zou Jacobus zijn natuurlijke opvolger geweest zijn, dan wel waarnemer op de troon van David. Die Jacobus, die dus prompt ook ons voorgesteld wordt, laten we zeggen, als oudste in, bisschop zeggen de Rooms-Katholieken, in Jeruzalem, hè. Die Jacobus. En die zei, dat God, die zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Jacobus, of Handelingen 15 is dat, hè. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David, dat was familiebezit, zal hij de vervallen hut van David weder oprichten enzovoort. Hè? En daarna sprak hij over de overige volkeren. Dus God verzamelt zich eerst een volk voor zijn naam. Maar dat volk voor zijn naam heet Ecclesia. Dus elke Griek, ieder die iets wist van de Griekse cultuur en omstandigheden, dat was ongeveer iedereen in die dagen, die moet begrepen hebben hoe zoiets zit. Dat volk voor zijn naam, dat verzameld wordt voordat de troon hersteld wordt, en het koninkrijk dus hersteld wordt, dat is dus de Ecclesia, en zo heet hij dan ook. Ecclesia. Degenen die geroepen zijn uit. Het Hebreeuws is kahal, het Grieks is kaleo. Een ek is uit, dus ek kaleo worden dan. Ecclesia. Het roepen uit, of de geroepenen, Ecclesia, degenen die geroepen zijn uit. En de prediker in het Oude Testament is inderdaad de kahal in het Hebreeuws. En hij wordt dus geacht de mensen te roepen uit. Dat is ook wat hij doet. En niet maar uitroepen in de zin van hard roepen, maar uitroepen in de zin van eruitroepen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is wat het woord betekent. En men leest de prediker, je begrijpt precies wat het woord betekent. Want wat de prediker zegt, is alles in die wereld is wel aardig, het is mooi, het is dus heus niet allemaal verkeerd. Integendeel. Maar het dient tot niks, het leidt tot niks. Want alles is tijdelijk, alles gaat voorbij. En dus is het ijdel. Wat moeten wij doen? Kom er maar uit. Hè? Als je het aan prediker zou vragen, dan zal zeggen, ik roep alleen maar. Kom maar uit, logischerwijze, ja. Toen heb ik het nagevraagd aan Petrus in Handelingen 2, toen hij met die sleutel daar rondliep, bij wijze van spreken, zal ik maar zeggen, en het evangelie predikte voor het eerst vrij uit. Toen vroeg ik aan mannen en broeders, wat moeten wij doen? En toen zei hij, bekeert u en wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is toch hetzelfde? Kom er maar uit. En toen Paulus nog een keer, nou, eenvoudig dan maar, Galaten 1 vers 4, waar staat dat de Heer Jezus zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En de mooiste uitdrukking in dit verband ga ik dus nu naartoe, maar daar hebben we niet al te lang geleden ook bij stilgestaan aan deze plaats hier, omdat het staat in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 23 in het bijzonder. Daar vinden we een lange opsomming met betrekking tot waartoe wij gekomen zijn, waaraan wij zijn toegevoegd. Hebreeën 12, vers 22. Gij zijt gekomen tot... Toegevoegd aan, had ook nog gekund. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dus beeldspraak, maar ik ga het nou niet uitgebreid uitleggen, omdat we dat dus een paar maanden geleden, misschien een jaar geleden, gedaan hebben hier. Dus dat ga ik nou niet doen, hè. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem. De stad Davids, nee, de stad Gods. Enzovoort, hè. De berg Sion, nou nee, eigenlijk de ontastelijke berg Sion, dat staat er niet bij, maar dat ontleen ik aan vers 18. Maar gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen, want wij worden engelen, dat weet u, hè? Wij zouden de engelen gelijk wezen, toch, zei de Heer? Hemelse wezens, inderdaad. Waarbij ik er dan nog maar op wijs dat het woord voor engel eigenlijk het woord is voor koning, hè, oorspronkelijk. Die weet u toch, Malach in het Hebreeuws. Malach is een engel, Melech is een koning. En in de Masoretische tekst is er geen verschil tussen, want die gebruiken geen klinkers. En in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel, Masoretische tekst, staan die klinkertekens er wel onder, maar in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel bestaan die klinkers niet. En of het dan Malach is of Melech, dat maakt allemaal geen bal uit. Het is gewoon één en hetzelfde woord. En dat is weer zo, omdat die hemelse wezens, om zo te zeggen, delen in de heerlijkheid, de heerschappij Gods, maar zeg maar gewoon die van Christus, en daarom is er niet een ander woord voor. En het woord engelenvorst hebben wij dus uitgevonden in het Nederlands, engelenvorst, om daarmee uit te drukken dat het woord, het een en hetzelfde woord, deze beide betekenissen heeft in het Nederlands. Die van engel dan wel vorst. Hebben we dat? Maar dat zouden we zijn, hè? Want kijk, wij zijn gekomen tot de vele duizenden der engelen. De vraag was welke duizenden der engelen. En het antwoord is die vele duizenden engelen die de Heer zullen vergezellen in zijn wederkomst. Want de Zoon des mensen zal komen met zijn... Juist. 10.000 engelen, of hoe het maar heten mag, hè? Die engelen. Maar die zou ik verder niet uitleggen. Vers 23 gaat hem om. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Dat is een leuke. Geef eens een ander woord voor ecclesia. Algemene vergadering. Zelfs in het Nederlands wordt die term zo gebruikt. En of dat in 16 zoveel, wanneer was het 16? Weet je, ook al was het in Nederland, geloof ik niet, hè. Maar algemene vergadering, dit is pas Prinsjesdag geweest, toch? Dan weet u dat toch weer. Dan spreekt de koningin de algemene vergadering toe. De volksvertegenwoordiging. En dus de beide kamers heet dat. Zowel de eerste als tweede kamer. En dat heet dan de Staten-Generaal. Generaal betekent trouwens sowieso algemeen. Maar vooruit, hè. De algemene vergadering is een andere term voor de volksvertegenwoordiging. En hier ook. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. En, maar het had net zo goed kunnen zijn, punt, komma. Of NB, notabene, te weten. Tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Die vind ik helemaal prachtig. Omdat als je vraagt, wat is dat algemene vergadering, is het antwoord gemeente, ecclesia. Dat is wat het is, in het Grieks, in de Griekse samenleving al, hè. Het staat er dus prompt achter, de algemene vergadering, ook bekend als de Ecclesia. En daarachter staat der eerstgeborenen, wat dat wil zeggen dat de gemeente, de Ecclesia, bestaat uit eerstgeborenen. En dus uit oudsten. Of zullen we zeggen, uit degene met het eerstgeboorterecht. En die uitdrukking, eerstgeborenen, verwijst ons zelfs via het Nederlands naar het Oude Testament, naar de Israëlitische omstandigheden. Sterker nog, het verwijst ons zelfs naar de omstandigheden in het boek Genesis. Wie zijn dat eerstgeborenen? Degene die de verantwoordelijkheid krijgen, erven. Het hoofd van de familie, de goel, de losser, de bloedwreker, kortom... De oudste heet dat. In de scheepvaart heeft men er geen probleem mee. Zo'n man heet de oude. He? Ja, een beetje versleten term met die wederin, maar dat is toch wat het is. Gemeente van eerstgeboren, gemeente met eerstgeboorterecht. Het is ook de verwijzing naar waar ik er straks zelf al naar heb verwees, in het voorbijgaan. Mozes met zijn algemene vergadering. Dat waren de eerstgeborenen, oudsten uit Israël. Zie? En hier vind je dus Griekse begrippen en Hebreeuwse begrippen samengevoegd tot één, in één zin, in één adem. Namelijk algemene vergadering, dat is zelfs goed Nederlands. Ecclesia, dat is Grieks. En eerstgeborenen is Hebreeuws. Ik bedoel nou niet de taal, maar qua gedachtegoed, hè, wat voor begrippen eraan hangen. Algemene vergadering is gewoon de volksvertegenwoordiging, Ecclesia, zo heet het ding, bij wijze van spreken, in het Grieks. En hoe heet het in het Hebreeuws? De eerstgeborenen. Degene met het eerstgeboorterecht. En daarna staat er nog bij de positie die ze innemen. Namelijk de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. Ik kan niet missen, want als het een regeringslichaam is, het woord lichaam ontschiet mij, maar dat heet een lichaam, hè? De Staten-Generaal in Nederland heet ook een lichaam. Ook apart, Eerste of Tweede Kamer, heet één lichaam. En zelfs de ministeries heten zo, maar vooruit. Het heet een lichaam, maar goed. Maar normaal gesproken, zo'n regeringsorgaan, zal ik dan maar zeggen, heeft zijn domicilie in de hoofdstad, logischerwijze. Want de hoofdstad is de plaats waar de regering zetelt. Behalve in Nederland natuurlijk weer. Dus het is weer een slecht voorbeeld, maar dat weet u, hè? Of dat is Wassenaar, toch, of niet? De regering zetelt in Den Haag. Maar laat me zitten. Maar normaal gesproken, regering zetelt in de hoofdstad. Dat zou Jeruzalem moeten zijn, maar vers 22 zei al, het is het hemelse Jeruzalem. Dat wil zeggen, het is in de hemel. En in vers 23 staat hetzelfde, namelijk de algemene vergadering gemeente de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. In de zin van, daar zijn ze ingeschreven, ik prefereer een vertaling met ingeschreven. Het idee is namelijk, daar hebben ze hun thuis, hun positie, hun domicilie, of hoe dat maar heten mag, hè. Daar zijn ze aan toegevoegd. En dat is het hele verhaal. De gemeente is daaraan toegevoegd. Dat wil zeggen, de gemeente heeft die plaats, een hemelse positie als ecclesia, van Gods wegen aangewezen en verzameld, als vertegenwoordigers van heel de mensheid, van al wat op aarde is, en in die positie een plaats, een tehuis, een erfenis gekregen in de hemel zelf, dan wel in het hemelse Jeruzalem. Het is trouwens wel aardig, want de meest voor de hand liggende parallelteksten naast Hebreeën 12, daarvan zou je in ieder geval moeten noemen Galaten hoofdstuk 4... Dus Galaten 4, ja, Galaten hoofdstuk 4, waar immers in een heel andere uiteenzetting, maar dat doet er nou niet toe, maar waar gezegd wordt dat het Jeruzalem dat boven is, dat is een hemels Jeruzalem dus, en dan wel de hemel, in Galaten 4 vers 26, Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder, in de zin van moederstad uiteraard, en dus in de zin van, dat is de plaats waar wij thuis horen. Het is beeldspraak natuurlijk, maar het is toch een makkelijke beeldspraak. Het mag niet moeilijk te zijn voor ons om dat te begrijpen. Daar horen wij thuis. Maar kijk, het aardige van Galaten 4 is dat wij daar ook lezen in vers 5... ik moet even vers 4 ook meelezen dan. Galaten 4 vers 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, van de wet uiteraard, en opdat wij, die verlost zijn van de wet, vervolgens de zoonstelling zouden verkrijgen. Dat hoef ik niet meer toe te lichten, hoop ik. Hè. Dat aanneming tot kinderen, dat weet u langzamerhand. Hè. Ik neem de moeite niet meer om dat bij te schrijven. Dat moet je gewoon uit je hoofd weten. Hè. Aanneming tot kinderen bestaat niet. Zoonstelling, dat bestaat, sterker nog, dat staat er. Zoonstelling, één woord. Wij waren namelijk kinderen, zegt Paulus, onder de wet al. Wij waren kinderen. op een of andere wijze en onder de wet. Er staat in vers 1 tot en met 4. Maar door het werk van de Heer Jezus Christus zijn we daarvan verlost. En de bedoeling is dat men daarna dus vervolgens tot zoon zou worden gesteld. Men zou de zoonstelling verkrijgen. En dat is er ook één. Want het aanstellen tot zoon is het aanstellen in het eerstgeboorterecht. En dat is dan maar smal als het over één persoon gaat. Maar als het zich herhaalt, dat wil zeggen daarnaast nog enige keren gebeurt, dan ben je dus gewoon bezig een ecclesia aan te wijzen. In die familie is die de eerstgeborene, die familie wijzen we die als eerstgeborene aan, die familie die als eerstgeborene. En zo kwam je aan 70 en kom nou al op 70 maar bij elkaar rondom Mozes, zo was het ongeveer. De oudste naar de stammen van Israël. Zie. En ze worden dus één voor één aangewezen, maar er ontstaat zo'n volk uit, is het idee. Dat heet zoonstelling, aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat is precies wat hier staat. Er staat natuurlijk nog meer bij in deze context. Ook in die van Hebreeën, want wij zijn weliswaar allen kinderen Gods, of wij allen ook individueel tot zonen gesteld zullen worden. Dat hangt nog van het een en ander af, hè? Want daartoe zouden we dan in de eerste plaats niet onder de wet leven. Als we dat wel doen, blijven we altijd kinderen. Dat staat hier, in het voorgaande. En in het volgende trouwens ook, hè. En er staat dat we door de geest zouden geleid worden naar onze zoonstelling. Dat is Romeinen hoofdstuk 8. Zoveel als we door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. En zo staat er in Efeze 1 vers 14 dat dus de geest het onderpand is, de garantie is van onze toekomende erfenis. Dat is hetzelfde, want hij leidt ons immers naar zoonstelling en dus naar die erfenis enzovoort zo. En die zulke woorden staan er nog wel vaker. Dat wil zeggen, er komt nog wel het een en ander voor kijken. Maar de bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, zonen zouden worden. Zie. En dat is wat hier staat. Maar het leuke ervan is dat er staat in Galaten 4 vers 6. En vers 5 staat, opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. En vers 6, en overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. De gedachte aan zich is niet zo moeilijk te volgen. Die geest zijn zoons, die wordt ook genoemd in Romeinen 18, leg ik er zo naast, want het gaat ook over precies hetzelfde. En daar heet hij de geest der zoonstelling. En als u alleen Statenvertaling leest, dan heb je altijd gelezen de geest der aanstelling tot, de geest der aanneming tot kinderen. Maar er staat ook daar gewoon natuurlijk de geest der zoonstelling. Die hebben wij ontvangen. Hier heet het de geest zijn zoons. Dat maakt in de praktijk nauwelijks verschil. De geest leidt ons immers naar zoonstelling. En er staat er, die roept Abba Vader. En de eerste vraag naar aanleiding van dit vers zou moeten zijn, waarom staat er het woord Abba tussen? Toen zei iemand, ja, dat komt dat het vader betekent. Zeggen, oh, nee, dan begrijp ik het. Maar dan begrijp je dus nog niks. Waarom staat het? Want het woord vader staat erachter, gewoon in het Grieks, en die hebben ze netjes naar het Nederlands vertaald. Waarom staat het Hebreeuwse woord ernaast? Waarom staat het woord vader erbij ook in het Hebreeuws? Is de vraag. Er kan maar één antwoord op wezen. Namelijk omdat het idee dat hier naar voren gebracht wordt, van een kind dat tot zoon zou worden gesteld, ontleend is aan Hebreeuws gedachtegoed. Dat wil zeggen aan oud-testamentische gebruiken, inzettingen, regels of hoe je dat maar noemen moet. En daarna gaat het nog verder, want, maar die geef ik er maar even zomaar tussendoor. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het eerstgeboorterecht dat u en ik ontvangen is in wezen dat eerstgeboorterecht dat beloofd was in het Oude Testament aan Israël, namelijk aan Efraïm. Het is een Hebreeuws gedachtegoed, een Hebreeuws idee. Daar wordt het aan ontleend. Al in het Nieuwe Testament wordt het Grieks, omdat de Heer nou eenmaal door belachelijke lippen zou spreken en door een andere taal. Maar vooruit. Dat zijn allemaal aparte thema's die ik nou moeilijk allemaal tegelijkertijd kan aanhalen. Maar ik bedoel maar te zeggen, in Hebreeën 12 vind je dan de gemeente der eerstgeborenen. Gemeente is gewoon het Griekse woord, er is niks mee aan de hand. En dan der eerstgeborenen, maar dat is een Hebreeuws begrip. Eerstgeboorterecht. Dat erbij komt. En ik leg dit vers ernaast, uit Galaten 4, omdat het in wezen over hetzelfde gaat, met enigszins andere termen, maar je vindt wel hetzelfde verschijnsel, namelijk dat een Hebreeuws begrip geïntroduceerd wordt. Nou, geïntroduceerd, maar er wordt naar verwezen. Abba, vader. Toch Hebreeuws dus. En dat het niet toeval is, dat blijkt natuurlijk uit Romeinen hoofdstuk 8, want daar staat het net zo. Want daar staat die uitdrukking, Romeinen 8, vers 14. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen. Want dat maak ik er liever van, hè? Maar, dat maak ik er liever van, dat is wat er staat in het Grieks, hè? Die zijn zonen Gods. En zullen op die grond in de toekomst ook tot zonen gesteld worden. Namelijk bij de verlossing van hun lichaam. Dat is vers 23 waar dat staat. Maar het gaat me om vers 15 natuurlijk. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En Galaten 4 vers 6 zegt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden. Maar het is dus hetzelfde, lijkt me ook wel duidelijk. Romein 8, vers 15, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, vader. En er wordt dus eerst de Hebreeuwse term voor vader gebruikt, onder aanroeping dus van die hele Hebreeuwse wetgeving, dan wel traditie van die aanstelling in het eerstgeboorterecht, want dat is wat zoonstelling feitelijk is. En daarna krijgen we alsnog de normale term, want de normale term in het Nieuwe Testament is natuurlijk gewoon Grieks. Zo werkt dat. Maar je vindt dat idee hier in Romeinen 8, je vindt het terug in Galaten 4, en met andere terminologie vind je het terug in Hebreeën hoofdstuk 12, de gemeente Ecclesia van eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn. Want in wezen, deze positie van eerstgeborenen was oorspronkelijk bedoeld voor, dan wel beloofd aan Israël. En op bijzondere wijze wordt die belofte aan Israël in de eerste plaats vervuld nu aan de gemeente. Begrijp je me goed? Het heeft later nog in de toekomst wel degelijk consequenties voor Israël, maar daar wil ik het domweg nou niet over hebben. Waar het maar om gaat is dat simpelweg in de Bijbel gezegd wordt dat deze kwestie van toepassing is op ons in onze tegenwoordige tijd. Als het dan een volk van eerstelingen is, is het toch in ieder geval de gemeente uit onze tijd, met zijn hemelse positie, roeping, erfenis, wandel, burgerschap, hoe het maar heten mag. Dat daarna in de toekomst ook op aarde zo'n volk zal zijn. Dan denk ik laconiek, nou ja, je moet een eerste en een tweede kamer hebben, voor mijn part. Maar in de toekomst zal Israël op aarde wel degelijk ook zo'n plaats innemen. Wel degelijk ook een volk verzameld uit de volkeren. Want Israël beantwoordt ook aan die beschrijving, enzovoort. Maar dat is dan dat volk op aarde. Maar wij worden weer geacht eerstelingen te zijn, eigenlijk weer van Israël. En daarom met een hemelse positie. Een gemeente is dus algemene vergadering, namelijk volksvertegenwoordiging, namelijk een verzameling van eerstgeborenen die het volk vertegenwoordigen bij de koning, maar ook andersom, die de koning vertegenwoordigen bij het volk. Zoals gezegd, de koning zelf verzamelt die gemeente, die ecclesia, dat was zo bij de Grieken, maar dat is ook zo in de Bijbelse toepassing van de term. Men kan het ook anders zeggen. De gelovigen worden toegevoegd aan Christus, aan de Heer. Zoals de Grieken eventueel werden toegevoegd aan de Ecclesia, maar ze werden in feite toegevoegd aan de koning dus. Want de Ecclesia is dan toch één lichaam, ook in de gewone betekenis van het Nederlands, is dan toch één lichaam, maar dan met de koning aan het hoofd. Precies dezelfde wijze als dat het Sanhedrin de hoge priester aan het hoofd had. Dat is niet helemaal een Bijbelse instelling, dat wil zeggen geen mozaïsche. Maar ik neem het maar even qua structuur als voorbeeld. Bovendien, wij spreken in Nederland over de regering, maar het hoofd van de regering is nog altijd onze koningin. Alleen in het dagelijks nieuws kom je er niet tegen met, als ze bezig is met regeren, zal ik maar zeggen. Dat zijn andere zaken. De praktische dingen betreffende de regering worden gedaan door lui die niet voor niks ministers heten. Dat begint met mini, dat weet je. Mini. Ministers. Want het woord betekent gewoon dienaar. Zij zijn dienstknechten van de koning, van de heersende vorst. Dat is het officiële idee. Hè? Dat kennen we alleen nog uit sprookjes, hè? De koning en zijn dienaren. Maar de dienaren zijn niet de lakeien, de dienaren zijn de mini-sterretjes, de ministers. In het Engels is een minister trouwens weer iemand anders, hè? Dat is een predikant, precies, ja. Dienstknecht van Christus, daar komt het op neer. En wat wij ministers noemen, noemen ze daar weer een secretaris, geloof ik. Secretary of State bijvoorbeeld, ja. Minister van Binnenlandse Zaken of zo. Ja, zoiets. Maar goed, taal is soms verwarrend, dat weet u. Maar inderdaad, wij worden toegevoegd aan Christus. Eigenlijk is er een heel hoofdstuk dat daar zo over spreekt. Maar ja, daar kom ik vanavond toch niet meer aan toe. Maar dat is Johannes 17, hè? Ja, wij komen tot geloof in God, maar we worden door God gegeven aan Christus. Aan hem toegevoegd. En hij is daarmee ons hoofd. Zorg voor ons, onderhoud ons ook maar. Oh, dat is omdat we zijn dienaren zijn. Namelijk zijn mede-erfgenamen. Dan kom je in nog weer andere schriftgedeelten terecht. We zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En Christus is de eerstgeborene onder vele broederen. Zo heet dat dan, hè. Maar eerst wilde ik eventjes naar het boek Handelingen. Want in Handelingen 2... is sprake van de eerste officiële, althans openlijke, evangelieprediking. U weet hoe dat ging in Matthäus 16. Hè? De Heer zei tot Petrus, zo heet je voortaan, Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En ik zal u geven de sleutelen van wat het maar was. En die pericoop die eindigt met dat de Heer Jezus hen op het hart drukte dat ze niemand zeggen zouden dat hij was de Christus. Ze moesten hun mond erover houden. Zo eindigt dat daar. Omdat het zover nog niet was. De Heer was nog niet opgestaan. De Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar zo staat het in het Johannesevangelie. En dus de gemeente werd nog niet gebouwd. De eerste steen moest nog gelegd worden, als het ware. Maar ook dat is bijbels, hè. Zie, ik leg een steen in Sion, kostelijke steen, uitverkoren steen, vaste steen, Jesaja 28. Dus de eerste steenlegging van dit gebouw. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Waar het me om gaat, is dat Petrus vervolgens in Handelingen 2 zegt in vers 29... Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Wij dachten dat het hem opgedragen was om vrij uit te spreken. Maar er was hem opgedragen om niet te spreken. Daarvoor. En bij meerdere gelegenheden. God trouwens voor alle discipelen. Hij beval hun dat ze hierover niet zeggen zouden totdat hij uit de dood zou zijn opgestaan enzovoorts. Zie. Omdat het zover nog niet was. Maar hier is sprake van openbaring, namelijk van wegnemen van de bedekking, onthulling mag ook. Of zullen we zeggen, Petrus gebruikte de sleutel en opende de weg, als het ware. Namelijk, het is mij geoorloofd vrij uit. Dat woord wordt normaal vertaald met vrijmoedigheid. Het is dezelfde term als, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, of laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een vers en levende weg, uit Hebreeën 4, Hebreeën 10. Datzelfde is het, vrijmoedig. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, eindelijk. Over de patriarch David, over de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. En dus de David in zijn psalm sprak niet over zichzelf. Toen hij zei, Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch uw heilige overgeven om verderving te zien. Wat Petrus meteen even vertelt, is dat Psalm 16, want daar gaat het in het bijzonder over hier, maar daarnaast ook al die andere psalmen weliswaar geschreven zijn, vaak door David, maar ze gaan niet over David, ze gaan over de Messias, over Christus. En hij rukte dus meteen de bedekking van deze psalmen af, en daarmee eigenlijk van heel het Oude Testament, hè? En dat is wat steeds gebeurt overal waar in het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt. Er zal vrij uitgesproken worden. Nou goed, Petrus predikt het evangelie, zegt uiteindelijk, als men hem vraagt, mannen, broeders, of wat zeiden ze ook alweer, wat zullen wij doen? Er staat, wat zullen wij doen, mannen, broeders, vers 37. En Petrus zegt, bekeert u, en gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen, vers 38, vers 39, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. En daar krijg je dat verhaal weer van, dat je wordt alleen behouden als je geroepen bent, namelijk uitverkoren. En dat komt omdat men dat woord roepen niet begrijpt, maar ik hoop dat u vanavond in één keer begrijpt wat het wel betekent, na zo'n lange inleiding. Huh? Geroepen, kahal, kaleo, geroepen om deel te hebben aan de ecclesia, de uitgeroepenen. Zie? Als men tot geloof komt namelijk, dan is er niks anders in onze dagen dan dat men als gelovige wordt toegevoegd aan die ecclesia, aan die gemeente van eerstelingen. Zo is dat nou eenmaal. En dat is waar hierop gezinspeeld wordt, hè? Als men gelovig is, is men geroepen. Wordt men geroepen tot dit gezelschap van geroepenen. Als je ecclesia wat letterlijker wil vertalen. Hè? Nou goed, en dan verder. Daar staat in vers 40. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande en zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dit kromme. Krom en verdraaid heet het. In andere vertalingen, in andere schriftplaatsen, maar hetzelfde als verkeerd, want er zit er een keer in. Is het krom en verdraaid, dat is wat het woord betekent. En ik haal hem maar even aan om te laten zien dat hier niet sprake is van de oprichting van een Joodse gemeente of iets dergelijks. Sommigen maken dat ervan, die zeggen, ja, maar het gaat hier niet over de gemeente, het gaat hier over over de prediking van het koninkrijk, en dus gaat het over aards dingen, met een sterk Joods karakter en al dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, dat kan nooit, want de staat wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat wil zeggen, men wordt opgeroepen om buiten het Jodendom te treden. Dat is niet eraan toegevoegd worden, dat is juist uitgaand, is het tegenovergestelde. Zie? Nou goed, dat blijkt uit al deze hoofdstukken, dus ik zal er nou ook niet verder op ingaan. Maar daar gaat hem ook niet echt om. Wat er namelijk staat is, dat er 3000 kwamen tot geloof. Nee, dat staat er niet. Er staat, zij werden, in 2 vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Er staat niks bij over een ballotagecommissie. Of hè? Of over doopcategorisatie of doopcursus, dat heb ik laatst ook nog gehoord. Iemand vroeg, kan ik gedoopt worden? Ik zei, ja, als je gelooft, dan is dat geen probleem. Ja, maar kan dat bij jullie? Ik zei, ja. En verder, nee, het kan. Ja, natuurlijk kan dat. Want ja, het is een woord, gaan aanname werden gedoopt. Ja, want hij kon daar wel in de plaatselijke gemeente gedoopt worden, maar dan moest hij eerst naar een doopcursus. Ik weet niet, zo'n zwemdiploma, denk ik. Ja, goed, dat is flauwekul. Maar ik begrijp die dingen echt niet. Ja, ik begrijp ze wel, maar ik wil ze niet begrijpen. Men wil die mensen eerst instructies geven, van alles bijbrengen. Want als ze gedoopt worden, worden ze automatisch lid en ingeschreven. Worden ze lid van de plaatselijke, ik weet niet hoe die gemeente heet, gelukkig maar. Maar van die plaatselijke gemeente, ze laten niet iedereen als lid toe. Dan moet je toch eerst wel gescreend wezen en eerst wat statuten uit je hoofd geleerd hebben, of weet ik veel wat. Daarom is dat, maar het punt is, zo'n gemeente bestaat in de Bijbel niet werkelijk. Wat bestaat is dat gelovigen, leden van de gemeente ergens wonen. Dus je kunt hebben, gemeente die te Korinthe is, bewijzen van spreken. Dat kan nog net, maar daar heb je het begrip al zo ver opgerekt. Verder kan het absoluut niet. Als je het nog verder oprekt, dan knapt dat lijntje meteen. Want de Bijbel kent dat niet. De Bijbel kent maar één gemeente. Zie je? Toen heeft iemand gedacht, ja, die plaatselijke gemeenten zijn in de Bijbel allemaal autonoom. Wat autonoom? Er is maar één gemeente. En niet verschillende gemeenten onafhankelijk van elkaar. Zijn ze dan afhankelijk van elkaar? Nee, ze zijn ook niet van elkaar afhankelijk. Ze zijn afhankelijk van de Heer. Het is zijn gemeente. Eén. Moeilijker is hij niet. Nou goed. Die dan zijn woordgaande aanname werden gedoopt en er werden op die dag toegedaan. En de vertalers hadden er problemen mee. Wel, toegedaan. Er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Dat betekent gewoon 3000 mensen, dat weet u, hè? Want de gemeente Urk heeft zoveel zielen. Althans, vroeger was dat zo. Dat heeft men veranderd. Tegenwoordig zijn er zoveel ingeschreven of burgers of weet zoiets tegenwoordig, weet ik veel. Inwoners. Nou ja. Vroeger heette die mensen gewoon zielen, want een mens is een ziel en een ziel is een mens. En dus zoveel zielen is niks moeilijks aan. En als een ziel behouden wordt, wordt een mens behouden. En niet zijn ziel. Nou goed. We hebben het ook wel weer een keer over. Er werden toegedaan 3000 zielen. Iedereen weet dat het betekent 3000 mensen. Maar de vertalers hadden een probleem. Toegedaan. Toegedaan waartoe? En daar hebben ze ervan gemaakt, tot hen. Er werden op die dag tot hen toegedaan, dat wil zeggen, toegevoegd aan de discipelen. Ze begonnen met 12, nou ja, het waren er 120 of zoiets, maar doet er nou niet toe, maar ze begonnen met een beperkt aantal op die Pinksterdag. Toen kwamen er 3000 tot geloof, dus die kwamen erbij. En die werden dan tot hen toegedaan, is het idee. Zie? Maar het staat er niet, er staat, er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen, dus aan ons wordt alsnog de vraag gesteld, waartoe? En die mag niet moeilijk zijn, hoor. Maar het antwoord wordt niet gegeven. Hier niet. En daarna vinden we gelijke uitdrukking nog in vers 47. Namelijk, want er staat over deze mensen, zij waren, vers 42, volhardende in de leer der apostelen. Kom daar nu nog eens om. Tegenwoordig vinden ze allemaal een nieuwe leer uit, nieuwe leringen, ieder voor zich, hè? Ja, goed. Ze waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden, enzovoorts. En allen die geloofden waren bijeen, vers 44, en hadden alle dingen gemeen, want ze waren toegedaan immers, op zijn minst aan elkaar, maar die had u al begrepen. En dan verder, en dagelijks eendrachtelijk, vers 46, in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, in de tempel, hoezo in de tempel? Om de rituelen te verbrengen. Nee, om onderwezen te worden. Want daar is de tempel voor. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Hè? Om onderwezen te worden. Daar wordt het woord bewaard. In de tempel. En dus daar waren ze. En er staat er. En zij prezen God. Vers 47. En hadden genade bij. Nou ja, laat maar zitten. Hadden genade bij het ganse volk. En daar staat er. En de Heere deed dagelijks toe. Nou, er staat in de vertaling, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Niet toen, maar tot staat er dan, hè. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dan kreeg je het weer. En dus deed de Heer dat, en dat betekent dat als je niet uitverkoren bent, door de Heer namelijk niet uitverkoren bent, dan word je aan de gemeente niet toegevoegd. En als de Heer je uitverkiest, dan word je dus aan de gemeente toegevoegd, want er staat hier opnieuw. Maar net zo min als in vers 41 staat het hier in vers 44. Vers 47, sorry. Wat er staat namelijk is, de Heere deed dagelijks toe, want de gemeente staat er niet. Wel in de tekst des receptus, dus de Statenvertalers hebben het niet schaam gedrukt. In hun grondtekst stond het namelijk wel. Maar dat blijkt achteraf een misverstand te zijn, erkend misverstand, want er staat gewoon en de Heere deed dagelijks toe, niet alleen de Statenvertalers in vers 41, maar ook anderen die vroeger die Bijbel nog moesten overschrijven, weet u wel, in de dagen dat de boekdrukkunst nog niet was uitgevonden, toen heeft men ook gedacht, tot de gemeente, ze hebben dat maar ingevuld, maar dat staat er niet, er staat, de Heere deed dagelijks toe, die zalig werden. En je zou nou de zin eigenlijk redenkundig moeten ontleden, maar zo uitgebreid zal ik het maar niet doen, maar het onderwerp is natuurlijk de Heer, die doet dat, hè? En hij doet toe, ergens aan, waaraan staat er niet bij, en daarna is de vraag, en wat is dan het leidend, dan wel meewerkend voorwerp, want die kan ik nooit uit elkaar houden, die leerden wij ook niet op school, wij hadden alleen maar leidend, maar goed, maar goed, hè. Maar wie doet de Heer toe, wat doet de Heer toe, wie wordt hem door de Heer toegedaan? Dan gaan we niet vertellen dat dat er ook niet staat. Degene die zalig werden. Heb je dat? Ja, hij is van groot belang hoor, het is niet maar een beetje gezeur. Degene die zalig werden, werden door de Heer toegedaan. Laten we maar zeggen, wordt gemaakt dan tot de gemeente. Dat staat er niet, maar daar kom ik zo op. Maar het is niet incorrect, maar... Vooruit, hè? De Heer deed toe degene die zalig werd. Niet, hij deed zondaren toe en daardoor werden ze zalig. Ze werden eerst zalig en die zalig werden toegedaan tot. Trouwens, als ze niet zalig waren, dan zou de Heer ze niet toedoen. U denkt toch niet dat de Heer een zondaar, een ongelovige, een goddeloze neemt en hem toevoegt aan de gemeente in de hoop dat hij daarna zalig wordt? Dat denken velen wel hoor, overigens. Die denken dat als je zalig wil worden, iemand zei mij dat zelfs, iemand in zijn zwart pak was dat, die zei mij dat ook een keer. Hè? Toen ik hem vroeg wat ik moest doen om zalig te worden. Want ik begreep hem ook helemaal niet. Denk ik, nou ja, dan zal ik hem maar concreet vragen. Toen zei hij, nou kom eerst maar eens 2 jaar naar onze kerk. Nee, niet elke dag, maar wel elke zondag, daar kwam het op neer. Kennelijk met het idee van dat ongelovige goddeloze, want zo werd ik wel gezien, dacht ik... Die moet eerst lid van de kerk worden en daarna worden ze zalig. Maar dat is niet zo, het is andersom. Men wordt zalig en dan wordt men van Gods wegen toegevoegd aan, ik noem het dan toch maar weer hardnekkig, de gemeente. Zo zit dat. En dus de Heere deed degene die zalig werden dagelijks, en dat dagelijks mag je overal in de zin invullen, dat maakt toch geen verschil. De Heere deed degene die dagelijks zalig werden. Nou ja, voor mijn part wekelijks, maar er kwamen elke dag mensen tot geloof. En de Heere deed hen toe. De vraag is strikt genomen nog steeds, waaraan werden ze dan toegevoegd? Maar ja, wij hebben dat al gelezen eigenlijk daarstraks in Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot... De algemene vergadering, de gemeente van eerstgeboren, enzovoorts. Maar het antwoord is nog niet fundamenteel genoeg. Dat antwoord komt wel een keer, maar dan moet je nog iets verder, namelijk naar Handelingen 5, vers 14. En nu we het toch over hebben, het woord gemeente komt officieel... In Handelingen pas het eerst voor in Handelingen 5 vers 11. Vers 11. Er kwam grote vrezen over de gehele gemeente. Dat is de eerste keer dat het woord gemeente staat. Met andere woorden, in voorgaande hoofdstukken, mocht het in uw Bijbelvertaling ergens staan, moet u doorstrepen, staat er niet. Hier staat het voor het eerst. En daarna lezen wij... Vers 14 van Handelingen 5. Want daar staat... En er werden meer en meer toegedaan... Ja, en dan komt het woordje... Ik sta even te aarzelen van... Hoe zal ik het zeggen? Maar dan staat er... dat woordje die de Heere geloofden. En het woord die moet wel in de zin staan, maar het staat op de verkeerde plek. Het moet staan na het woord Heere. Dan zou die correct geweest zijn. Want er staat, en er werden meer en meer toegedaan den heren die geloofden. Menigten, van zowel mannen als van vrouwen. Hebben we die? En dat is wat anders dan wat er nu staat in de vertaling. Er staat, en er werden meer en meer toegedaan die de heren geloofden. Waar werden ze dan aan toegedaan? Ja, aan de discipelen zeker, tot hen of zo. Maak er maar wat van. Maar dat is niet wat er staat. We zitten nog steeds met de vraag, aan wie werd men toegedaan? Tot wie werd men toegevoegd? Tot wat? En dan kun je natuurlijk zeggen, tot de gemeente. Dat kan nooit verkeerd zijn. Maar het echte Bijbels antwoord komt pas hier, in Handelingen 5. Namelijk, er werden meer en meer toegedaan den Heere. Men werd aan de Heer toegedaan. En wie werden aan de Heer toegedaan? Die vraag hadden we net ook, in Handelingen 2, vers 47. En het antwoord was, degene die zalig werden. En hier is dezelfde vraag, wie werden toegedaan? En het antwoord is, die geloofden. En zo zie je dat die vertalingen, en in zekere zin zelfs ook die Textus Receptus, al aardig beïnvloed is door die leer, die Calvinistische leer, zal ik maar zeggen, van uitverkiezing. En ik zeg Calvinistische leer van uitverkiezing, en ik heb, vroeger zei ik altijd met excuses aan Calvijn, dat zeg ik er tegenwoordig toch maar niet meer bij, maar, en dat het nu toch in me opkomt, is omdat natuurlijk die leer van uitverkiezing, ja, onder die naam is hij tot ons gekomen uit de school van Calvijn, om zo te zeggen. De man geloofde er zelf inderdaad ook in. Al hebben de anderen wel wat meer van gemaakt nog dan Calvin zelf. Maar bij nader inzien, diezelfde leer van uitverkiezing, dat is een algemeen verspreide levensbeschouwing over heel de wereld. Namelijk, als het zo moet wezen, dan moet het zo wezen. Dus de leer van het lot. Het komt zo het komt. Ik heb het nagevraagd aan Doris D. zelfs, die had er een liedje over. Wat wezen zal wezen. Maar het is algemeen over, dat hoor je overal. Als je mensen vertelt over de Heer, zeggen ze, nou het komt toch zo het komen moet. En als die gegeven is, is die gegeven. Als je niet gegeven is, is je niet gegeven. En een kanariepietje is ook geel. Ik bedoel, slaat ook nergens op natuurlijk, maar het slaat überhaupt nergens op. Die Oosterse mystiek en die Oosterse godsdiensten zijn net zo fatalistisch. Zal wel zo komen. Als Allah het wil, dan ben je weer wat minder oostelijk. Dus het wordt het nabije oosten, zal ik maar zeggen. Of heet het al het Midden-Oosten, weet je veel. Als Allah het wil, dan komt het zo. En als Allah het niet wil, niet. Die hebben precies dezelfde leer, alleen dat heet niet Calvinisme. Dus daarom heb ik nog alsnog de neiging om het te excuseren bij Calvijn. Want die hele leer heeft Calvijn eigenlijk ook weinig mee van doen gehad. Die heeft hem alleen benoemd met andere termen. Maar daar bleef het dan ook bij. Het is gewoon een bestaande leer. Als die gegeven is die gegeven, zo niet en niet. Zijn mensen die zeggen, ik geloof niet in toeval. Nou, ik wel. Nee, serieus. Men zegt, ik geloof niet in toeval. Wat ze eigenlijk zeggen is, het komt toch zoals het komen moet. En ik heb er geen invloed op. En ik trek mijn handen er vanaf, want ik ben er ook niet verantwoordelijk voor. Ik heb hier ook niks over te vertellen als, het is de kosmische krachten, dan wel God, dan wel onze lieve Heer, dan wel Allah, die regelt het allemaal, enzovoorts. Maar zo is het uiteraard niet. En dat ik geloof in toeval is gewoon dat mijn Bijbel erover spreekt. Die zegt, alle dingen in de wereld worden door toeval bepaald. Tijd en omstandigheden, samenloop van omstandigheden. Dat is toeval, samenloop van omstandigheden. Dat onze Heer daarboven staat en de omstandigheden kan beïnvloeden, dat is waar. Maar dat hij dat normaal gesproken niet doet, dat is eveneens waar. Dus blijft gewoon toeval, zegt de prediker. He? Niet degene die het hardste kan lopen, wint de wedstrijd. Toch? Waarschijnlijk kan hij het hardste lopen. Maar als hij struikelt onderweg, is het schaatsseizoen al aangebroken. Gebeurt altijd wel een paar keer. He? De man die het hardste schaatsen kan, die vliegt onderuit en die is de wedstrijd kwijt. Ik bedoel, dat zegt op zich niks. De man die het hardste rijden kan, die krijgt een lekker band, schiet ook niet op. Het is tijd en toeval. Je moet geluk hebben, het moet meezitten en zo niet, dan wordt het niet wat. Zie? Dat is de situatie in de wereld. En wat deze dingen betreft, het is niet de Heer die boven zit te kijken, welke goddeloze zal ik nou eens eruit halen. Nee, deze versen spreken over andere dingen. Namelijk, mensen komen tot geloof en op die grond, in een overeenstemming met de keuze die God al gemaakt heeft, namelijk dat hij elke gelovige zal kiezen, op die grond kiest hij de gelovige niet om behouden te worden eigenlijk, want dat is hij daarmee al. Het is niet helemaal onjuist, maar eigenlijk is het overbodig om het te zeggen. Wat er gebeurt is dat zo iemand wordt op grond van geloof uit het volk geroepen tot zo'n stelling. Tot zoonschap. Nou ja, geroepen om deel te hebben aan de geroepenen. Dat lijkt mij een tamelijk goede vertaling van Ecclesia. De geroepenen. Eigenlijk de uitgeroepenen. Zie? Worden toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen. Dat is wat hier staat. Maar helemaal fundamenteel, men wordt daardoor toegevoegd den Heere. Men wordt aan de koning toegevoegd, want de Ecclesia bestaat uit degenen die uit het volk gekozen zijn. Ze worden toegevoegd, gewoon door de koning zelf, maar vooruit. Ze worden toegevoegd aan de koning. En in Bijbelse gedachtegoed is het idee dat God ons toevoegt aan de Heer Jezus Christus. En daarna zeg ik, nou ja, en die is God, dus je maakt verschillen die er eigenlijk nauwelijks zijn, maar het wordt bij gelegenheid wel degelijk zo voorgesteld. Dit vers zegt dus, Handelingen 5 vers 14, er werden meer en meer toegedaan den Heere. Wie werden aan de Heere toegedaan? Antwoord, die geloofden. En dan zit bijna elke theoloog met een probleem. Want die vertegenwoordigt een kerkgenootschap, een menselijke, een aardse organisatie, waarin altijd de vraag is, maar wie hoort erbij en wie niet? En dan mist men de betekenis van zo'n vers. Men wordt dan Heere toegevoegd en that's it. En dat zijn alleen de gelovigen. Nou, dat heb ik wel vaak genoeg uitgelegd. En toen schreef iemand die zei, ja, Abklein Hanevold, die wil dat, die, ik wil helemaal niks, maar die zei, Abklein Hanevold wil dat de gemeente alleen bestaat uit gelovigen, uit wedergeboren mensen. Punt 1, dat wil ik niet, want ik heb helemaal niks willen. Punt 2, is weer niet begrepen wat de gemeente is. Ik heb het niet over een plaatselijke gemeente waar mensen lid van kunnen worden. Van een vereniging met statuten, of kerkelijk recht, of weet ik hoe dat allemaal heet. Dat maakt mij ook niet uit wie daar lid van wordt. Daar zit ik helemaal niet mee. Omdat het toch geen enkele praktische betekenis heeft verder. Ik bedoel, het enige probleem is dat men het ding verwart met dat ene, de ene echte algemene christelijke kerk. Doordat men de eigen organisatie een kerk noemt. Of men noemt het gemeente, maar dan wordt het verward met wat de Bijbel een gemeente noemt. En daar zit het probleem. Dan praat je over twee totaal verschillende dingen. Ik zei niet dat ik dat graag wil of daar een voorstander van ben. Ik ken die discussie wel in de kerken. Die hadden het liefst dat, sommige kringen hebben ze het liefst dat alleen wedergeboren mensen lid kunnen worden. Maar aangezien er ook veel kerken zijn, en vooral orthodoxen, die zeggen dat er eigenlijk nauwelijks iemand wedergeboren kan zijn. Aangezien dat ze wist, kunnen ze dat niet handhaven, want met die drie man die ze dan nog hebben in Urk, zou ik zeggen, of op Urk in dit geval, daar kunnen ze nooit dat grote kerkgebouw betalen. Dus dat kan je zo niet doen. Je moet van nood wel niet wedergeboren mensen toelaten. En dan regel je het gewoon zo, dat alleen de wedergeboren laat je toe aan het avondmaal en de anderen niet. Dan heb je toch een groot kerkgenootschap en dan heb je toch weer een klein groepje er binnenin van echte uitverkorenen, zal ik maar zeggen. Zo regelt men dat dan. En anderen zeggen, ja, maar de kerk moet eigenlijk alleen bestaan uit gelovige mensen. Nou, in de wat vrijere kringen zou dat wel weer kunnen, maar daar gelden het inmiddels ook precies dezelfde regels. Maar bovendien, wat maakt dat uit en wat weten wij? Ik bedoel, dat is onze gemeente. Dat wil zeggen, die we zelf bedacht hebben en geregeld hebben. Zie? Maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat is, er is maar één gemeente en daarvan zegt de Bijbel, daar worden alleen gelovigen aan toegevoegd en niet door ons. Dus de hele discussie slaat nergens op. De Heer doet dat, of anders, God doet dat. De terminologie wordt hier in het midden gelaten, het heet hier gewoon er. Er werden meer en meer toegedaan den Heere. Wie? Die geloofden. En in die van Handelingen 2... vers 45, en de Heere deed dagelijks toe aan zichzelf dan blijkbaar. die zaligheid. En dan kun je zeggen, nou, heb je daar maar 2-3 teksten voor? Want we hebben natuurlijk ook nog vers 41 van Handelingen 2. Zeg ik, nee, wij hebben nog reeks van teksten die daarover spreken. Wat dacht u van, wij zijn in Christus Jezus gedoopt? Dus hebben we toch aan hem toegevoegd? In hem ondergedompeld? Of wat dacht u van, en we zijn één plant met hem geworden? Dan zijn wij toch aan hem toegevoegd, want wij waren niet één plant met hem, wat het ook wezen mag. Maar wij waren dat niet, maar wij zijn het dus geworden. En dus aan hem toegevoegd. Of wat dacht u van, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. We zijn de Heere toegevoegd, dus inderdaad. En alle schriftplaatsen, die spreken over de eenheid van Christus en de gemeente. En over de gemeente als lichaam van Christus en Christus als hoofd. Leren dus dat wij aan Christus zijn toegevoegd. En de hele discussie over wie er van onze vereniging lid wordt, ja, dat is eigenlijk van geen belang. Toch? En persoonlijk ben ik van mening dat heel die vereniging ook niet van belang is. Dat niet nodig is. Dat alleen naar de mens nodig is. En ik geloof niet dat het dus nodig is. Want ik geloof dat de Heer zijn werk in ons als gelovigen zou doen. Daar vertrouw ik ook absoluut op. Dat doet hij ook. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat het zo werkt. Het is mijn ervaring ook dat het zo werkt. Dat ik dat er ook nog bij zeggen mag. De Heer doet zijn werk aan ons. En daar zitten we niet om een verenigingsvorm of statuut te verlegen meer. De Heer doet zijn werk. En hij verbindt de leden met zich. En daarmee met het hoofd. Zie? Dat is de gemeente. Een verzameling van mensen die verzameld worden uit het uit volk, uit de volken, zei Jacobus. En die zijn gemeente, zijn ecclesia zouden zijn, zijn volksvergadering. Vooral zouden ze dat zijn in de toekomst. En onze tegenwoordige positie is er een waarin wij worden voorbereid, onderwezen, ervaring opdoen, waarin wij onderwezen worden voor onze toekomstige functie straks in de openbaring van het koninkrijk. Wij leven in de dagen van de reformatie, zei iemand. Ik zei nee, wij leven in de dagen van de formatie. En wij in Nederland weten wat dat is. Dat kon nog wel eens lang duren bij ons in Nederland. Hè? De formatie, de samenstelling van de regering namelijk. Zie? En dat is wat in onze dagen gebeurt. De voorbereiding, niet van het koninkrijk, het is het koninkrijk. Maar de voorbereiding van de openbaring van het koninkrijk straks op aarde. Waarvan wij oudsten, eerstelingen zijn. Of zullen we het maar gewoon zeggen met openbaring hoofdstuk 1. Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Van Gods wegen. En voor zijn naam. Want Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Zo heet dat. En die dingen zouden wij ons bewust zijn. Dat is niet maar een theorie of leuk voor de toekomst. Maar dat is waaruit wij elke dag leven. Want het heeft alles van doen met het werk dat de Heer tegenwoordig, nu vandaag dus, wat hij tegenwoordig in ons doet. Het is voorbereiden op onze toekomstige verantwoordelijkheden. Wij zullen hem danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. In de wetenschap dat u ons toegevoegd hebt, den Heere. Dat u ons verzameld hebt uit de volkeren. En dat we door geloof en wedergeboorte deel gekregen hebben aan uw ecclesia. Aan uw gemeente. We zeggen u daarom dank dat we verlost zijn van de duisternis van de tegenwoordige boze eeuw. En dat u ons toegevoegd hebt aan de Heer zelf, aan de Heer Jezus Christus. Ons deelgenoot hebt gemaakt van zijn geest en daarmee van zijn lichaam, opdat wij in de toekomst met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En Vader, wij kunnen deze dingen lezen in uw woord en proberen het ons eigen te maken, maar werkelijk begrijpen kunnen we dat eigenlijk niet. Maar we danken u dat we op grond van wat wij leren uit uw woord mogen uitzien naar die dag waarin deze dingen voor ons realiteit zullen worden, wanneer deze dingen zullen geopenbaard worden en wij met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Wanneer uw koninkrijk, dat tot op heden verborgen is nog steeds, alsnog zal geopenbaard worden en omdat u in heerlijkheid zult verschijnen aan Israël en de volkeren. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien, dat we in hopen zijn zalig geworden en dus deze dingen mogen verwachten met leiding.